Thank you. Thank you. Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom hier vanochtend in de Pauluskerk. Voordat ik verder ga met de mededelingen, even een kleine huishoudelijke vraag. Er stond één fiets niet op slot in het fietshok, met een aantal sleutels eraan en een label van Terschelling. Ik weet niet of die... Ja. Ook van harte welkom als u deze dienst nu of later online meekijkt. De voorganger vanochtend is dominee De Hek uit Utrecht en de organist is de heer Walenboer. In de avonddienst vanavond om 7 uur gaat dominee Sonnenberg eveneens uit Utrecht voor. Het orgel wordt dan bespeeld door de heer Roggeveen. Vanochtend is er kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 6. De bloemen hier naast mij op tafel zijn... bestemd voor mevrouw De Lijster van Gelder, wonend aan de Groenoverweg. Omdat de bloemen een groet van de gemeente zijn, zou het fijn zijn als deze door een gemeentelid worden gebracht. Als u de bloemen wilt brengen, dan kunt u zich na de dienst melden bij de diaken van dienst, Dirk Akkersteegt. Ook sturen we deze zondag kaarten als bemoediging en groet naar mevrouw Van Dam Kortehoeven, wonend aan de Brandsmastraat, en naar mevrouw Schoenmaker van Zutphen, wonend aan de Merlijnstraat. Dan heb ik namens de seniorenouderling het volgende verzoek. Op de bank in de kloostergang ligt het blad Elisabeth voor de oudere gemeenteleden klaar. De bladen liggen gesorteerd op straat en buurt. Wilt u er zo mogelijk allemaal een aantal meenemen en in de betreffende brievenbus doen? Alvast hartelijk dank voor uw hulp. En daarnaast een herhaalde oproep voor het paasontbijt. Ook dit jaar is er weer een paasontbijt op de markt in Gouda. We gaan voor ongeveer 3000 mensen de tafels dekken op Tweede Paasdag. Daarvoor zijn 300 vrijwilligers nodig. Als Pauluskerk willen we daar graag aan meewerken, om zo met de gezamenlijke Goudse kerken de vele gasten te bedienen. Letterlijk een vorm van diaconaat waar we allemaal de gaven voor ontvangen hebben en voor geroepen zijn, om onze medemensen aan tafel te dienen. Het begint om 8 uur en eindigt circa 12:30. Vorige week hebben zich al 13 mensen opgegeven, waarvoor dank. We hebben echter 30 mensen nodig om 3 rijen te verzorgen. We rekenen op u. Aan de uitgang staan straks vrijwilligers gereed om jullie spontane en enthousiaste aanmelding te noteren. Na deze dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van koffie, thee en limonade hier achter mij in de brug. Mijn naam is Jan de Graaf en ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Als u vragen heeft over onze wijkgemeente of over deze dienst, dan sta ik u graag te woord. Deze dienst beginnen we met het zingen van Psalm 33, de versen 1 en 2. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
worden wij stil tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, de God die trouw blijft, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, voor jullie, van God de Vader, van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen verder uit diezelfde psalm, psalm 33, vers 7 en 8. Als we in de kerk zijn, dan geeft God ons richting voor ons leven. En vanmorgen willen we ons voor God verootmoedigen, luisteren naar die richting van Hem voor ons leven, door een gedeelte te lezen uit Matteüs 11, woorden van Jezus zelf, die ons roept om bij Hem te komen. En daarna willen we dat samen zingend voortzetten met Hemelhoog 183. Hoe kom ik van zonde vrij, leid mij naar het kruis van Jezus. Dit is wat Jezus zei. Ik loof u, Vader, hemel, Heer van hemel en aarde, omdat u de dingen van het koninkrijk voor wijze en verstandige verborgen hebt gehouden, maar u hebt ze aan eenvoudige mensen onthuld. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is aan mij toevertrouwd door mijn Vader. En niemand kent de Zoon behalve de Vader. En niemand kent de Vader behalve de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil laten zien. Kom daarom alle bij mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. En ik zal jullie rust geven. neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kom ik van zondig, wij willen bidden om Gods aanwezigheid door zijn geest in ons midden. Trouwe God en Vader, u die de Heilige bent, de Almachtige, Eeuwige God. We danken u dat u zich openbaart, dat u zich laat zien, dat alles om ons heen spreekt van wie u bent, de goede schepper van alle dingen. Wij danken ook dat u zich laat zien in Jezus Christus, uw Zoon, die wij in deze weken volgen op weg naar het kruis. We bidden dat we met hem mee mogen gaan, dat we mogen zien wat er gebeurt en dat we ons gaan verwonderen over wat hij doet en dat hij dat doet voor ons. We bidden u, leid ons naar het kruis. Dat we daar mogen knielen, ook vanmorgen. En dat we ons daar helemaal mogen overgeven. Aan uw liefde en aan uw genade. Leid ons naar de tafel van uw verbond met ons. En geef ons zicht op die grote toekomst die u voor ons belooft. Als we dat bidden, dan beseffen we ons dat het hele grote dingen zijn, eigenlijk onbegrijpelijk voor ons, gewone, eenvoudige mensen. Maar ook daarin komt u ons in uw woord tegemoet, als uw Zoon Jezus het zelf zei. Wat voor wijze verborgen blijft, wordt aan eenvoudigen geopenbaard. En daarom bidden we u dat we inderdaad opnieuw geboren mogen worden in die werkelijkheid, worden als een kind. Ons gewoon overgeven aan wat u zegt. We leggen ons hele leven bij u neer. U weet wie we zijn. U weet wat we met ons meebrengen aan zorgen. Misschien ook over de wereld, over alles wat er speelt. Misschien over ons persoonlijk leven, over de dingen die ons zo dwars kunnen zitten. We brengen het bij u en we bidden u. Wilt u uw licht erover laten schijnen? Uw licht van genade en uw licht van vernieuwing. Zo bidden we u zegen ons in deze dienst. Wilt u met ons zijn hier in de kerk en met iedereen die op afstand met ons verbonden is. Open onze ogen voor uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En we bidden u voor de kinderen. In hun eigen dienst, als zij ook op weg zijn naar Pasen. Elke keer opnieuw weer een verhaal erbij krijgen. We danken u daarvoor. Wilt u hen ook zegenen in hun moment. En dat ook zij iets mogen ervaren van uw liefde. Zo bidden we u zegen ons. In Jezus' naam alleen. Amen. Er zijn vanmorgen twee schriftlezingen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament lezen we een gedeelte uit de profeet Jesaja. Jesaja 55, vers 1 tot en met 9. Daarna zingen we lied 534, vers 1 en 2. Dan lezen we uit het Nieuwe Testament Matthäus 9, vers 9 tot en met 17. En zingen we daarna lied 534, vers 3 en 4. En de kinderen die gaan natuurlijk straks naar de kindernevendienst. Misschien is het het handigste als jullie nu gaan, krijg ik te horen. Niet omdat we jullie weg willen hebben, want jullie komen straks weer bij ons terug. Maar in ieder geval een hele mooie ontmoeting met elkaar gewenst. We lezen Jesaja 55 vanaf vers 1. Hierheen, hier is water, voor ieder die dorst heeft, kom ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is? Je loon besteden aan wat niet verzadigen kan. Luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij mij. Luister en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond als blijvende bevestiging van mijn liefde voor David. Hem heb ik aangesteld als getuige voor de volken, als vorst en heerser over de naties. Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de Heer je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend. Zoek de Heer nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is, laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien, laat hij terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen. Laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Want mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen, jullie wegen te boven, en mijn plannen, jullie plannen. Thank you. Matteüs 9 vanaf vers 9. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. Toen hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. En de fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? En Jezus hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij hem en vroegen, waarom vasten wij en de fariseeën wel regelmatig en uw leerlingen niet? En Jezus antwoordde, bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is, maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen zij vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is, want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken, anders scheuren de zakken en wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de jonge wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden. Dit is het woord van God. De verkondiging een streep onder Matteüs 9 vers 17. Er staat dit, men giet toch geen jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren die zakken, wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar als men de jonge wijn in nieuwe zakken giet, dan blijven beide behouden. Een woord van Jezus. En na de verkondiging zingen we lied 213 vers 1, 3. En vier morgen glans der eeuwigheid. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk en mensen op afstand met ons verbonden. Je hoort het wel eens, hè, dat iemand zegt het is gewoon oude wijn in nieuwe zakken. Bijvoorbeeld in een talkshow over een nieuw regeerakkoord. Of op je werk tijdens een borrel, nadat er weer een frisse nieuwe bedrijfsstrategie is gepresenteerd. En je zegt tegen elkaar, ja, eigenlijk is het oude wijn in nieuwe zakken, is het niet gewoon meer van hetzelfde. Hetzelfde, maar dan in een nieuwe jas. Nou, Jezus heeft het ook over dat spreekwoord, maar gebruikt het net even andersom. Dat beeld, hij heeft het niet over oude wijn in nieuwe zakken, maar over nieuwe wijn in oude zakken. En dat is ook geen goed idee, zegt Jezus, want als je jonge wijn in oude leren zakken giet, dan gaat die wijn bruisen, want die is nog jong. Er zit iets dynamisch in. En dan scheuren de zakken en dan is alles verloren. Waar heeft Jezus het over? Als die het over die nieuwe wijn heeft. Nou, dat is inderdaad beeld van iets heel bruisends, van iets heel dynamisch, van iets radicaal nieuws, zou je kunnen zeggen. En het is dat radicaal nieuwe dat Jezus komt brengen. Een leven dat zo anders is en zo bruisend, dat het niet meer past in de oude orde. Het is het nieuwe leven van genade en vergeving en vernieuwing en een geest die met jou aan de slag gaat. En ja, wie in dat leven wil delen, die moet er dus van uitgaan dat er iets gaat gebeuren. Dat soms oude zekerheden komen te vervallen. En dat je hele bestaan misschien wel een beetje anders wordt. Daar gaat het over vanmorgen. Als Jezus die woorden ook tegen ons spreekt, hoe ziet dat nieuwe bestaan er dan uit? Nou, dat begint in het verhaal dat we lazen heel concreet. Hoe ziet dat nieuwe bestaan eruit? Kijk naar Matthäus. Dat begint gewoon met een andere tafel. Want Matthäus zit namelijk aan de verkeerde tafel. Wie is Matthäus? Hij is een tollenaar. Ergens anders in de Bijbel wordt hij ook wel Levi genoemd. In ieder geval was hij dus Joods. En op een bepaalde manier was het een Jood die zijn ziel had verkocht. Zijn ziel verkocht aan de Romeinen, aan de bezetter. Hij werkte als tollenaar in dienst van het Romeinse bestuur. En je moet je voorstellen dat het zijn taak was om achter een tafel te zitten en om belasting te innen bij zijn volksgenoten. Maakte hem natuurlijk niet geliefd, de meeste mensen keken een beetje op hem neer. Hij werkte immers samen met de bezetter en het was ook geen pretje om bij hem langs te moeten. Tollenaren stonden bekend als corrupt, onbetrouwbaar. Misschien waren mensen ook wel een beetje heimelijk jaloers. Toch wel ook goed voor elkaar. Maar nee, ze golden als onrein en zondig. Bepaald geen modelburgers. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Want als Jezus voorbij komt in de stad Capernaum, dan ziet hij deze Matthäus achter zijn tafel zitten. En dan stopt hij en dan kijkt hij hem aan. Gebeurt heel vaak, hè? Als Jezus voorbij komt, dan ziet hij mensen die andere mensen liever niet zien. En dan kijkt hij ze aan. Dan schijnt zijn licht over hun bestaan. Daar zit Matthäus, midden in zijn vertrouwde domein. Geen fijne plek voor de meeste mensen. Maar wat doet Jezus? Hij kijkt niet bij Matthäus weg. Loopt er niet snel voorbij. Kijkt ook niet op hem neer. Hij roept hem aan. Wat zegt Jezus? Nou, twee woorden. Volg mij. Dat zijn inderdaad maar twee woorden, heel kort. Maar die woorden zijn zo veelzeggend, op allerlei niveaus. Blijkbaar ziet Jezus iets in deze tollenaar wat heel veel andere mensen niet zien. Wat ziet Jezus dan? Nou, het eerste is dit. Matthäus is een mens. En als mens is hij geschapen om God te dienen. Om niet alleen maar met zichzelf bezig te zijn, met zijn eigen welvaart, geld verdienen van achter zijn tafel ten koste van anderen. Nee, als mens is hij bedoeld om onderweg te zijn met God. Om God te volgen, om een volgeling te zijn van de Messias. Daar is niemand te goed voor en ook niemand te slecht. Dus als Jezus voorbij komt, dan roept hij Matthäus als het ware in de plek waar Matthäus voor is geschapen. Om Jezus te volgen. Dat gebeurt steeds weer. Van vissers tot tollenaars en van zondaars tot zeloten. Ze worden allemaal door Jezus geroepen. En je zou dus ook gerust kunnen zeggen, als Jezus voorbij komt, dan roept hij ook jou. En dan roept hij ook mij. En dan stelt hij misschien wel eerst deze vraag: zit jij op de juiste plek? Zit jij achter de juiste tafel? In een kapel in Rome hangt een prachtig schilderij. Ik had het doorgestuurd. Het is een beetje donker, zo is het eigenlijk ook bedoeld. Prachtig schilderij van Caravaggio. De roeping van Matthäus heet het. En je ziet daar Matthäus zitten achter zijn tafel. Met een paar vrienden om hem heen. En samen zitten ze hun geld te tellen. Ze zitten er ogenschijnlijk prima bij. Maar dan komt Jezus en dan valt in het schilderij letterlijk het licht op Matthäus. Matthäus wordt als het ware in het licht gezet als Jezus voorbij komt. En Matthäus kijkt vol ongeloof naar Jezus op. Met een vragende blik op zijn gezicht. En hij wijst met een vinger naar zijn borst. En hij zegt: meent u dat nou? Komt u nou mij roepen, maar weet u dan wel wie ik ben? Nou, dat weet Jezus wel. En toch roept hij Matthäus. Er ligt ook nog een tweede laag meteen in die twee woordjes: volg mij. We hoorden het al even, Matthäus is een Jood. Levi wordt hij ook wel genoemd. En het is iemand die de schriften kent. Hij is thuis in de Bijbel, in de traditie. Hij wordt zelfs wel de schrijver van dit evangelie genoemd. Je zou dus kunnen zeggen, Jezus heeft juist deze Matthäus op het oog. Want hij kan nog iets gaan betekenen voor het koninkrijk van God. Maar dan moet hij wel eerst opstaan. Dan moet hij wel eerst Jezus gaan volgen. Hij zit nog op de verkeerde plek. Al die kennis van de schriften, jouw intelligentie, jouw inzicht, jouw vernuft. Ik kan het goed gebruiken en daarom volg mij. En er is misschien ook nog wel een derde laag in die woorden: volg mij. Want als Jezus roept: volg mij. Ja, dan mag je van Matthäus wel verwachten dat hij dat ook inderdaad doet. Maar dat vraagt natuurlijk wel iets van hem. Heel concreet, hij wordt geroepen om van zijn tafel op te staan en om Jezus te gaan volgen. En die tafel die hij achterlaat staat symbool voor een heel leven. Voor allemaal connecties, voor een netwerk, voor een manier van denken. Hij staat eruit op. Die tafel is zo vertrouwd. Die voelt als een lekkere, oude, warme jas. Maar ergens weet Matthäus ook wel, die tafel past ten diepste niet bij mijn bestemming. Er schuurt het een en ander. Want die plek staat ook symbool voor uitbuiting en uitsluiting. En nu komt Jezus en die zet het ineens allemaal op scherp als zijn licht naar binnen valt. In je leven, dan kan dat soms gebeuren, hè? Dat de dingen op scherp worden gezet. En Jezus zegt: volg mij, Matthäus. Wat ga je doen? Durf je het aan? Nou ja, de tekst is er kort over. Matthäus durft het aan. En hij stond op en hij volgde hem. Misschien moet je het ook wel zo zeggen. Matthäus laat zich eruit trekken. Want is dat niet wat hier gebeurt? Matthäus laat Jezus toe in zijn wereld. En dat gebeurt in dit verhaal trouwens ook nog wel heel letterlijk. Dat Matthäus Jezus toelaat in heel zijn wereld. Ik bedoel in heel zijn persoonlijke omgeving. Want moet je kijken waar Jezus deze leerling vervolgens naartoe brengt. Naar een andere tafel. Maar die tafel staat volgens mij helemaal niet zo ver weg. Die tafel staat namelijk niet in zijn werkkamer, maar in zijn eetkamer. Waar brengt Jezus deze nieuwe leerling als eerste naartoe? Naar een andere tafel in zijn eigen huis, zijn eettafel Maar die staat natuurlijk symbool voor een hele andere wereld. Jezus brengt Matthäus naar een tafel waar je niet aan zit om te innen, maar aan een tafel waar je juist zit om te delen. De maaltijd delen met zoveel anderen. Want toen zij aanlagen, staat er, kwam er een groot aantal tollenaars en zondaars die samen met Jezus en zijn leerlingen de maaltijd deelden. Ik denk eigenlijk dat dat een heel krachtig beeld is van dat radicaal nieuwe waar Jezus het over heeft. Als Jezus in je leven komt, dan keert hij soms letterlijk de tafels om. Hij laat je bijvoorbeeld zien in welke systemen je vast kunt zitten. En vergis je niet, ook vandaag de dag kun je ongelooflijk vastzitten in de macht van het algoritme, of in de macht van een verkeerde gewoonte, of in de macht van een verslaving. En dat kan je allemaal klein houden, belemmeren om Jezus te volgen. Het kan je verlammen, maar Jezus roept je eruit weg, wil je ervan bevrijden en je bij je bestemming brengen en ook laten zien wat je dan wel kan doen. Je tafel delen. De tafel van de gemeenschap. Dat is waar Matthäus wordt gebracht. En daarom de vraag, zou jij het durven, je oude jas uitdoen om iets van dat radicaal nieuwe in je leven vorm te gaan geven? Nou, dat is dus het eerste. Wat is dat radicaal nieuwe wat Jezus komt brengen? Dat is een andere tafel, heel letterlijk, in dit verhaal. Een tafel waar het niet gaat om mij, maar om hem, de gastheer die mij uitnodigt om ook gastvrij te zijn. Prachtig beeld. En iedereen die kan en wil, die schuift aan. Hoewel, er zijn in dit verhaal ook een aantal mensen en die zijn er niet bij aan die andere tafel. Nadrukkelijk zijn ze er niet bij. Ze willen er helemaal niet eens bij zijn. Weet je wie het zijn? De schriftgeleerden en de fariseeën. Zij staan namelijk op een afstandje te kijken naar wat er gebeurt. Waarom zijn ze er niet bij? Nou, omdat ze dat radicaal nieuwe niet goed kunnen begrijpen. Het past niet bij hun beeld van God. Ze hebben gewoon veel te veel vragen. Misschien moet je zeggen dat die schriftgeleerden en die fariseeën op hun eigen manier net zo goed vastzitten in een bepaald systeem. En dat is niet het wereldse systeem van de tollenaar, maar dat is het door en door godsdienstige systeem van een religie. Gek genoeg, het houdt hen bij Jezus vandaan. Dat kan dus blijkbaar ook, en dat zie je trouwens ook steeds gebeuren in het Nieuwe Testament, dat Jezus niet alleen het relativisme aankaart van een wereld zonder God, maar evengoed het moralisme van de godsdienst. En zo ook hier, want de schriftgeleerden zijn er als de kippen bij als ze zien gebeuren wat er gebeurt. En ze zeggen, dit kan toch niet? Ze durven het niet rechtstreeks aan Jezus te vragen, maar ze spreken er wel zijn leerlingen op aan. Waarom eet jullie meester toch met dat uitschot? Dat is de vraag die ze stellen. Wat is hier aan de hand? Het is natuurlijk helemaal niet verkeerd om vragen te stellen. Daar gaat het helemaal niet om. Maar zou het kunnen dat de schriftgeleerden de verkeerde vragen stellen? Geen vragen die passen bij dat nieuwe dat Jezus komt brengen, maar vragen die passen bij het oude. Bij een oude manier van denken. Het zijn ook helemaal geen vragen die openen, die zij stellen. Het zijn vragen die afsluiten. Waarom dit en waarom dat? Het is ook wel logisch, ze komen op uit een gesloten wereldbeeld. Dat in zichzelf misschien wel klopt, maar waar geen ruimte meer is voor een ingrijpen van buitenaf. Voor dat licht wat ineens binnenkomt vallen in je leven. Waar je zelf helemaal geen controle op hebt. Het is God die ingrijpt. Dat is de dynamiek van het evangelie. God zelf die naar de aarde komt. En welke God is dat dan? Nou, dat hadden de schriftgeleerden natuurlijk heel goed kunnen weten uit Jesaja 55 bijvoorbeeld. Dat stukje dat we lazen, het is de God wiens gedachten niet onze gedachten zijn en wiens wegen niet onze wegen zijn. De God die werkelijk radicaal anders is. En het valt toch niet mee om je als mens bij dat radicaal nieuwe neer te leggen. Om je eraan over te geven in geloof en in vertrouwen. Het valt nog niet mee om het uit te houden met de belofte in de schrift. En met wie God zegt dat hij is. Misschien dat je het zomaar herkent. Dat je weet dat je door hem geroepen bent. En je wilt hem ook echt heel graag volgen. Maar wat is de weg die God gaat? Daar heb je wel zo je vragen bij. Met jou en met de wereld. Je begrijpt er soms niets van. En dan gaat hij nu ook nog eten met tollenaars en zondaars. Wat is er aan de hand? Is de genade dan zo groot? Ja, zegt Jezus. Die genade is werkelijk zo groot. Wat dacht je dan? Voor wie denk je dat ik naar de aarde ben gekomen? Voor gezonde mensen, die hebben toch geen dokter nodig? Maar zieken wel. En daar wil ik zijn. God vraagt barmhartigheid van ons, geen offers. Hij vraagt een open oog en een lange tafel. Leg daar je leven gewoon eens naast. Dus ik dacht, als Jezus komt en je roept en iets radicaal nieuws komt brengen in je leven, dan roept hij je misschien naar een andere tafel en dan leert hij je misschien ook wel andere vragen stellen. Geen vragen die sluiten, maar vragen die openen. Niet wie hoort erbij en wie niet, maar wie heeft genezing nodig? Niet wat moet ik presteren, wat voor offers moet ik brengen, maar dit, hoe ontvang ik barmhartigheid, meer genade en hoe geef ik die door? Dat zijn de vragen die horen bij het koninkrijk, bij het radicale nieuwe dat Jezus brengt. En kijk, dat moesten de leerlingen van Jezus natuurlijk ook leren en Matthäus moest er ook nog heel veel van leren. Om de juiste vragen te gaan stellen. Daar heb je misschien wel een heel leven voor nodig. Dat herken je misschien ook wel. Om de richting te vinden steeds weer die de Geest je wijst. Steeds weer de juiste vragen leren stellen. Andere vragen. Maar het begint hier erkennen dat de wijsheid van het koninkrijk radicaal nieuw is. En totaal van een andere orde. En dat brengt dan nog even bij een derde aspect. Een andere tafel dus, andere vragen, maar inderdaad ook andere wijsheid. Dat je gaat leven vanuit een andere grond onder je bestaan. Dat je je een radicaal andere manier van denken gaat aanleren. De wijsheid van het volgen van de Geest. Dat is wat we hier in de kerk ook proberen te doen. Ons oefenen in een andere wijsheid. Een van de voorbeelden van die andere wijsheid is dat we in de kerk geloven dat de beste tafel nog komt. Ik had het net over een andere tafel waar Matthäus naartoe wordt geroepen. Maar er gaat nog iets overheen. In dat kader staat dit stuk ook. De beste tafel komt nog. Daar zijn we nog naar onderweg als we Jezus willen volgen. Ik las daar een heel verrassende illustratie bij een paar weken geleden in een opiniestuk in de New York Times, notabene. En de titel van het stuk was The Already and the Not Yet, oftewel het alreeds en het nog niet. Waar gaat die uitdrukking over? Die gaat over het Koninkrijk van God, waarvan de kerk natuurlijk gelooft dat het in Jezus Christus al is aangebroken. Maar voor een deel is het er nog niet, want Jezus is opgevaren naar de hemel. En daarom leeft de kerk in een soort tussentijd, tussen het alreeds en het nog niet. En in die tijd worden er mensen geroepen om Jezus te volgen, om uit die wijsheid te gaan leven. En in die tijd kijkt de kerk ook uit naar de tweede komst van de bruidegom. En precies daarover ging dat opiniestuk. Over de gedachte dat het beste nog komt. En ik vond het prachtig, omdat het een stem is die op een bepaalde manier zo anders is dan de wijsheid van deze wereld. Dat je daar als het ware door Jezus in wordt gebracht. In een hele andere manier van denken. En dat je iets van die hoop die daarin meekomt ook mag doorgeven aan mensen om je heen. Is dat ook niet het radicaal nieuwe? Dat je het niet allemaal van het hier en nu hoeft te verwachten. Maar dat je door Jezus in een andere hoop wordt getild. En hoe bereid je je nu op die tafel voor? Die tafel die nog komt. Nou, dat doe je door Jezus te gaan volgen. En dat doe je door je steeds meer in die andere wijsheid te gaan oefenen. Door te bidden en te zingen. Door te luisteren naar zijn stem. En door in deze 40 dagen tijd waar we nu in zitten misschien ook wel op de een of andere manier te vasten. Daar ging het ook even over in de schriftlezing. Is je misschien wel opgevallen dat er een tijd komt dat de leerlingen weer zouden gaan vasten. Niet om er hun heil mee te verdienen. Want dat vraagt het oude systeem maar wel. Om daarmee als het ware meer en meer te leren verlangen naar de bruidegom die komen gaat. En misschien ook wel omdat juist vasten je kan helpen om te ontdekken waar je in vast zit. In die oude tafel. 40 dagen vasten kan heilzaam zijn. Om je voor te bereiden op dat wat komt. En moet je kijken waar je dan in de 40 dagen tijd uiteindelijk terechtkomt. Misschien ook wel hier, in deze kerk, op Witte Donderdag, dat jullie het avondmaal vieren met elkaar. Je komt terecht bij de gastheer, die zich geeft in gebroken brood en vergoten wijn. Nou ja, wat is dat radicaal nieuwe wat Jezus komt brengen? Het is een andere tafel. Het zijn andere vragen. En het is andere wijsheid. En als je Jezus wil volgen, dan mag je je als het ware met die nieuwe wijn van dat koninkrijk laten vullen. Met genade, vergeving en vernieuwing. Waarom? Zodat hij je gebruiken kan. Als vaten tot zijn eer. Amen. Thank you. willen samen danken en bidden. In de zondagsbrief zijn ook een aantal gemeenteleden genoemd met wie we meeleven en voor wie we ook willen bidden. Denken aan de heer Maarten Verbaan die het ziekenhuis verliet en nu verder revalideert. De heer Lafeber die helaas weer in het ziekenhuis terecht kwam vanwege een longontsteking. Mevrouw Ans Christ de Gruil die de Ronsenhof mocht verlaten. De revalidatie is goed aangeslagen. We willen met haar danken dat ze weer thuis is bij haar man. We denken aan Simone Graafland. We willen danken met haar, maar ook bidden voor haar. Bidden om uw nabijheid, de nabijheid van God in haar leven. En we willen ook denken aan de heer Leo van den Heuvel. We danken met hem voor wat er in zijn leven en rondom zijn ziekte ook allemaal gebeurt. We bidden om Gods nabijheid, ook in zijn bestaan. Laten we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, we willen u danken dat we in de kerk mogen leren om van een andere wijsheid te leren leven. Te leren leven van de wijsheid van uw koninkrijk. En die vraagt erom dat we steeds opnieuw ons in geloof aan u overgeven. Dat we ook bereid zijn om uw geest in ons leven te laten werken. Om ons, als dat nodig is, naar andere tafels te brengen. Om, als dat nodig is, ook andere vragen te stellen. We mogen getuigen van die andere wijsheid, ook dat, in de wereld om ons heen. We danken u dat we in de kerk mogen weten dat er al reeds is dat Jezus kwam. Aan het kruis stierf, opstond uit de dood. Dat de radicale nieuwe kwam brengen op aarde en daar al zoveel over sprak. En tegelijkertijd strekken we ons ook uit naar het nog niet. Nog niet helemaal. Naar het beste dat nog komt. En we bidden u dat we tussen die zekerheid van het geloof in u en het vertrouwen en de hoop op uw grote toekomst, dat wij tussen die twee kerk mogen zijn in navolging van u, geleid door uw geest. Wilt u ons bij elkaar aan tafel brengen? Wilt u ons helpen om samen te mogen delen in Christus? Samen te ervaren dat u onze gastheer wil zijn en dat u ons roept en ons aan elkaar brengt. We bidden u voor de wereld waarin we leven en waarin zoveel gaande is. We denken aan het geweld en de oorlog in het Midden-Oosten, aan alles wat daar gebeurt. Dat we het overzicht bijna niet hebben, dat we het spannend vinden, dat we ons daarin ook zulke vreselijke zorgen kunnen maken. We bidden u, Heere, wilt u met uw koninkrijk ook dan doorbreken in ons bestaan en in onze wereld. En ons ervan overtuigen dat u niet loslaat wat uw hand begon. We bidden u voor onze eigen leefomgeving. Voor de plek waar u ons heel concreet roept. Voor de plek waar u ons ook roept om getuigen van het nieuwe leven in u te zijn. Voor die plekken die als het ware binnen handbereik liggen. Waar we zelf invloed op kunnen hebben. We bidden u dat we juist daarin ook onze roeping mogen verstaan. Onze roeping als een schepsel van u. Onze roeping om u te volgen. En van u te spreken. We willen u bidden. Help ons om te ontdekken hoe u ons roept. En welke tafels u ons wil roepen. Help ons om te ontdekken waar we in verstrikt zitten misschien. Waar we vergeving nodig hebben. En vernieuwing. Waarvan we ons mogen en moeten bekeren. We bidden u zo ook voor elkaar. We danken u dat u ons aan elkaar geeft in de gemeente. We noemen de namen van Maarten Verbaan, meneer Lafeber, mevrouw Ans Christ de Gruil, Simone Graafland en de heer Leo van den Heuvel. We bidden u voor ieder van hen, in de situatie waarin zij verkeren. Wilt u hen zegenen? Wilt u hen dragen door alles heen? We brengen de dank bij u die zij mogen ervaren We brengen de zorg bij u, het verlangen in hun hart en in hun leven. De ziekte misschien waarmee ze te kampen hebben. We leggen het alles bij u en we bidden u, wilt u als een herder voor hen zorgen. We willen u bidden voor iedereen in de gemeente, jong en oud. We bidden u voor alles wat er gebeurt in de kerk en daaromheen. We bidden u zegen het, ook in de week die voor ons ligt. Als we met elkaar mogen uitzien en toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen over 2 weken. Zo willen we stil worden voor u en bidden we u, wilt u in die stilte ook ons persoonlijk gebed horen. En hoor ons als we samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen, daar zijn we nu beland in de dienst bij de dienst der offeranden. En u mag u vandaag afzonderen voor diaconie en kerkbeheer. De diaconale collecte is bestemd voor stichting, christelijke stichting het Zwanenburgs Hofje. Het Zwanenburgs Hofje is een vrijwilligersorganisatie die laagdrempelig psychosociale en maatschappelijke hulp biedt aan mensen die zijn vastgelopen door relatieproblemen, rouw, echtscheiding, verlies van werk of schulden. Hulp wordt er op verschillende manieren geboden. Er is namelijk de mogelijkheid tot huisvesting met begeleiding, ambulante begeleiding en hulp bij schulden via de stichting Schuldhulpmaatje. Van harte bij u aanbevolen. De bijdrage voor kerkbeheer is, zoals u weet, voor alle zaken rondom onze Goudse PKN-gemeente en wilt u daarin bijdragen zodat onze kerk mag bloeien en groeien in deze wereld, in deze tijd, in deze stad. Van harte bij u aanbevolen. Vergeet u bij het naar buiten lopen de melkbussen en de zendingsbusjes niet en u kunt geven als u dat geluidloos wilt doen via de app of via de QR-code. Wilt u het laten ritselen of klinken, dan kan dat bij de uitgang diaconaal in de zak of voor kerkbeheer in de schaal. Van harte bij u aanbevolen. De Heere mag uw gaven rijkelijk zegenen.
Hartelijk dank. Wij willen nu eigenlijk, denk ik, wachten op de kinderen. Of niet? Die komen nu terug vanuit... Fijn dat jullie er allemaal zijn. Heeft er iemand ook een sticker bij zich toevallig? Jij hebt een sticker, maar dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst nog even, want ik zag al, jullie hebben heel veel dingen bij je, maar die sticker zag ik niet. Maar ik zag wel heel veel andere dingen, want wat hebben jullie allemaal gemaakt? Wat heb jij gemaakt bijvoorbeeld? Over wie ging het? Op de kindernevendienst ging het over iemand? Over Jezus, denk ik. En over een vuurtje, zie ik. En sterren. Dus het was, denk ik, nacht. En hoe heette die meneer die zijn handen bij het vuurtje stond te warmen? Ging het misschien over Petrus? Ik denk het, hè? Weet jij dat?
Over Jezus.
Over Jezus, ja. En wat ging er precies gebeuren? Weet jij het misschien? Durf jij het te vertellen? Nee, het is best wel spannend, hè? Jij misschien?
En die werd gevangen genomen.
Jezus werd gevangen genomen, ja. En kwam er toen ook nog een van de leerlingen van Jezus, de discipelen. En wie was dat?
Petrus.
Petrus, zie je wel. Ja, Petrus kwam. En wat deed hij? Ging die Jezus helpen?
Hij ging hem gevangen nemen.
Hij ging hem mee gevangen nemen. Tjonge, dat had je niet gedacht, hè? Want Petrus was een van Jezus' beste vrienden, toch? Hey, en jij hebt een sticker bij je. En wie staat daarop dan?
Niemand.
Niemand. Oh, ik dacht, daar staat Petrus op. En ik had al bedacht, als Petrus daarop staat, dan plakken we hem aan de achterkant van het bord. Weet je waarom? Omdat hij maar eventjes uit beeld moet. Hij heeft namelijk iets gedaan wat helemaal niet fijn en helemaal niet netjes is, toch? Maar ja, hij staat er niet eens op. Dus mijn plannetje is even niet doorgegaan. En weet je, eigenlijk, eerlijk gezegd, hadden we hem toch niet achter op het bord geplakt. Waarom niet, denk je? Misschien een beetje een moeilijke vraag, maar zelfs als je iets doet wat helemaal niet kan en God komt naar je toe, plakt hij je dan achter op het bord? Nee, hè? Is dat genade? Nee. Genade is dat je er dan toch mag zijn. Dat is wat God doet. Wie je ook bent en wat je ook hebt gedaan. Je mag altijd bij hem komen. Nou, daar gaan we opnieuw een sticker bij plakken. Dat gaan we, denk ik, dan. Waar gaan we dat doen? Hadden jullie al gevonden, hè? Oh ja, ja. Super netjes.
Jezus.
Oh ja, dat is Jezus. Ja. Oh, en die plak je daar dan weer bij. Ja. Dus die gaat dan naar de poort. Nou, zo is Jezus onderweg. Nog een 2 weken, hè? Dan is het Goede Vrijdag. Dus volgende week komt er dan nog 1 sticker bij, denk ik, in de 40 dagen tijd. En dan zijn we zo met elkaar onderweg naar Pasen. En er komt ook elke keer een couplet bij van het lied. En dat gaan we nu met elkaar zingen. Nou, ik vind dat jullie dat al heel goed kunnen zingen hiervoor in. Dus volgende week nog een keer. En volgens mij zingen jullie hem thuis ook wel eens als ik dat zo hoor. Nee? Ja, volgens mij wel. Jullie mogen terug naar je eigen plaats. En wij gaan zo direct ons slotlied zingen. Dat is uit het nieuwe liedboek. Lied 575. We zingen daarvan het eerste en het zesde couplet. Jezus, leven van ons leven. Jezus, dood van onze dood. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Ga van hier in vreugde en vrede gedragen door de zegen van God. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle verbondenheid met de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allemaal.
Ready, man? Hey!